Gemeente, gasten en alle die met ons verbonden zijn. Er zijn de volgende afkondigingen. Vanmorgen heeft dominee Mol doorgegeven dat hij verhinderd is te komen. Ouderling Dekker zal samen met ouderling Koppelman een preeklezing verzorgen. Vanavond om 7 uur zal proponent H. de Mots uit de Ridderkerk voorgaan in de Westerkerk. Zondag 23 oktober hopen voor te gaan. 'S Morgens om 10 uur. Dominee N.F.L. de Leeuw uit Oude Pekela in Odium. 'S Avonds om 7 uur zal dominee Emma de Jong uit Friezeveen voorgaan in de Westerkerk. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collecte is de diaconiecollecte. De tweede collecte en de collecte aan uitgang zijn bestemd voor de kerkvoordij. De diaconiecollecte van vandaag is bestemd voor Israël, voor het werk van Nes Amin, de internationaal christelijke gemeenschap. In verband met de herfstvakantie vervallen deze week de catechisaties. Dit alles deel verlente. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst en de voorzang is Psalm 136 vers 1. Laten we deze dienst aanvangen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, laten we nu zingen van Psalm 3, vers 2 en 3. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vastbetrouwen, op u vest ik het oog. Gij heft mijn hoofd omhoog en doet u uw gunst aanschouwen. En ik lag in sliep gerust, van zeren trouw bewust, totdat ik verfrist ontwaakte, want God was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. Psalm 3, vers 2 en 3. gemeente stellen we ons nu onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet, waarna we zingen, Psalm 119, vers 19. Wend mijn oog van de ijdelheden af, verledig mijn hart door uw wegen. Stellen we nu eerst onder de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en rustte ten 7e dagen. Daarom zegent de Heer de Sabbatdag en heiligt dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doorslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing voor deze morgen is Genesis 5 en Hebreeën 11, vers 1 tot en met 6. Genesis 5. Dit is het boek van Adams geslacht. Ten dag als God een mens schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis Godes. Man en vrouw schiep hij en zegende hen en noemde hun naam mens. Ten dagen als zij geschapen werden. En Adam leefde 130 jaar en gewon een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld en noemde zijn naam Seth. En Adams dagen nadat hij Seth gewonnen had, zijn geweest 800 jaar en hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Adam die hij leefde 900 jaar en 30 jaar en hij stierf. En Seth leefde 105 jaar en hij gewon Enos. En Seth leefde nadat hij Enos gewonnen had 807 jaar en hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Seth 912 jaar en hij stierf. En Enos leefde 90 jaar en hij gewon Kenan. En Enos leefde nadat hij Kenan gewonnen had 815 jaar en hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Enos 905 jaar en hij stierf. En Kenan leefde 70 jaar en hij gewon Mahalael. En Kenan leefde nadat hij Mahalael gewonnen had 840 jaar. En hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Kenan 910 jaar en hij stierf. En Mahalael leefde 65 jaar en gewon Jared. En Mahalael leefde nadat hij Jared gewonnen had 830 jaar. En hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Mahalael 895 jaar en hij stierf. En Jared leefde 162 jaar en gewon Henoch. En Jared leefde nadat hij Henoch gewonnen had 800 jaar en hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Jared 962 jaar en hij stierf. En Henoch leefde 65 jaar en gewon Methuselah. En Henoch wandelde met God nadat hij Methuselah gewonnen had 300 jaar en hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Henoch 365 jaar. Henoch dan wandelde met God en hij was niet meer, want God nam hem weg. En Methuselah leefde 187 jaar en gewon Lamech. En Methuselah leefde nadat hij Lamech gewonnen had 782 jaar. En hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Methuselah 960 jaar en hij stierf. En Lamech leefde 182 jaar en gewon een zoon. En hij noemde zijn naam Noach, zeggende: deze zal ons troosten over ons werk en over de smart onze handen, vanwege het aardrijk dat de Heer vervloekt heeft. En Lamech leefde nadat hij Noach gewonnen had 590 jaar. En hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Lamech 777 jaar en hij stierf. En Noach was 500 jaar oud en Noach gewon Sem, Gam en Javed. Hebreeën 11 vers 1 tot en met 6. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Want door hetzelfde hebben de ouden getuigenis bekomen. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. Door het geloof heeft Abel een meerder offer aan de goden geofferd dan Kaïn, door het welke hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was, alzo God over deze gave getuigenis gaf, en door hetzelfde geloof spreekt hij nog, nadat hij gestorven is. Door het geloof is Enoch weggenomen geweest, opdat hij den dood niet zou zien, en hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had. Want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij God behaagde. Maar zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Want die tot God komt, moet geloven dat hij is en belonen dergenen die hem zoeken. Mag u voorgaan in gebed. Heere God des hemels en der aarde, vervul ons met eerbied en diep ontzag. Heere, ondanks onze ontrouw, zijt gij nog te getrouwen. Geef ons ook deze morgen nog bijeen willen brengen in uw huis, om uw woord te horen. Dat woord dat er wijs wil maken tot alle zaligheid. Heer, dat ook zo dat woord, wil zo dat woord nog zegenen. Dat er nog vruchten mag voorbrengen van geloof en bekering waardig. Heer, want u hebt nog onderscheid gemaakt waar geen onderscheid is. Er zijn er zoveelen die het tijdelijke met het eeuwige moesten verwisselen. Maar ons hebt ge nog gelaten in het lieflijk heden der genade. In die welaangename tijd in de dag der zaligheid. Heer, dat we dat toch meer beseften. Dat u toch nog tot ons spreekt. U zegt het toch elke zondag nog weer. Ik ben de Heer uw God. Dat we dat toch iets meer beseffen hadden, meer leerde Heere. Gedenk zo de ganse gemeente, van klein tot groot, van oud tot jong. Gedenk ook allen, Heere, die het moeilijk hebben. U kent toch in ieder van ons persoonlijk. Dat we met al toch onze noden en zorgen toch alleen bij u terechtkomen. U kunt toch uitkomst geven, Heere. Gedenk ook zo alle rouwdragenden. Wil hen uw bijstand niet onthouden. Wil u hen troosten zoals geen moeder troosten kan. Heere, wil ook zo de heer Bogdan nog gedenken, Heere. Die heeft ook afgelopen week zijn 72-jarig mocht gedenken. Heere, sterk hem nog en ondersteunen toch. Maar wil hem ook nog een God van nabij zijn en niet van verre. Heere, dat hij ook toch voor het eerst of opnieuw uw kracht mag toch gevoelen, Heere. Dat de liefde Gods toch ook in zijn hart mag uitgestort worden. Of is, gedenk hem toch zo samen met Dini. Sterken hem en ondersteunen nog. Zo mogen we, Heer, het in deze dinsdag alleen van u verwachten. Zend dan uw licht en uw waarheid neder, ook dat die ons leiden. Vergeef zo onze zonde, Heer, en zie op ons in gunst van boven. Wees ons genadig, Heer. Want van u is toch het koninkrijk en de kracht. En de heerlijkheid tot in al de eeuwigheid. Amen. Dan gaan we nu zingen van Psalm 140. En daarvan vers 7 en 13. O Heer, mijn rotssteen, mijn sterkte. Gij met steeds tot heel versterkte, en in de strijd waar elk bemerkte, mijn hoofd als met een schild bedekte. En het 13e vers, de vromen zullen u verhogen, gezegend door uw milde hand, de oprechten zullen voor uw ogen steeds bloeien in gewenste stand. Dan zal straks verder ouderling Dekker de preek lezen.
Gemeente, de tekst is uit Genesis 5, van vers 21 tot en met 24. En Henoch leefde 65 jaren en hij gewond Methuselah. En Henoch wandelde met God, nadat hij Methuselah gewonnen had, 300 jaren. En hij gewon zonen en dochteren, zo waren al de dagen van Henoch 365 jaren. Henoch dan wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem weg. Boven de prediking staat wandelen met God. Gemeente, zo op het eerste gezicht houdt het vijfde hoofdstuk van Genesis weinig aantrekkelijks voor ons in. Het is een hoofdstuk vol van namen van mensen die geboren worden en die sterven. Toch is het een hoofdstuk dat ons het leven tekent van de vaderen na Adam in de heilige linie van Set. Voordat de zondvloed over deze wereld kwam. Het ene geslacht volgt daar op het andere geslacht. Zij leefden, zij gewonnen, zonen en dochteren, en zij stierven. Dat is altijd weer het einde. Als een eentonig en een somber refijn klinkt het door heel het hoofdstuk heen. En hij stierf, en hij stierf. Onafgebroken luiden de klokken van de dood in dit hoofdstuk. Het was Gods bedreiging geweest in het paradijs, en die bedreiging gaat door. Den dag als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Met Adam is de dood in de wereld gekomen, door die ene mens. En de dood is tot alle mensen doorgegaan. Voor ons allen geldt vroeg of laat, en hij stierf. De dagen der mensen zijn gelijk het gras. En wat mens leeft er die de dood niet zien zal, en die zijn ziel zal redden van het geweld van het graf? Ook in dit hoofdstuk van Genesis wordt het zo duidelijk dat het loon der zonde de dood is. Maar daartegenover staat toch dat wonder van genade en van ontferming dat ons ook juist in dit hoofdstuk zo heerlijk tegenschittert. Ondanks al die soberheid en die dreiging van de dood is er in dit hoofdstuk het leven. En ook een leven dat niet meer sterft tot in alle eeuwigheid. Heel Adams geslacht lag onder de vonnis van de dood. En toch leeft de mens op aarde en gaat zijn leven verder van het ene geslacht op het andere. Van eeuw tot eeuw. De vaderen in dit hoofdstuk hebben zelfs heel lang geleefd. Het is alsof de dood hen niet vinden kan en hen overslaat. De eeuwen in hun levenstijd stapelen zich op elkaar, hoewel het dan toch tenslotte is. En hij stierf. Treffend is dat er een telkens weer bij staat en hij gewoon zonen en dochteren. Dat wil zeggen dat het leven van de mensheid op de aarde doorgaat. In het vijfde hoofdstuk van Genesis is ook sprake van een ander leven. Een leven dat sterker is dan de dood. Een leven dat uit God is en dat hij verheerlijkt. Niet uit kracht van het gebroken werkverbond, maar uit kracht van het genadeverbond dat hij heeft opgericht. Uit de belofte van het vrouwenzaad dat in deze wereld zal geboren worden en dat het slangenzaad zal overwinnen door de komst van hem die zelf het zaad der vrouw wezen zal. Dat leven Gods uit het beloofde vrouwenzaad en uit Christus wordt bijzonder verheerlijkt in de linie van Set, die uit Adam en Eva geboren is, nadat Abel door Kaïn is doodgeslagen. In het geslacht van Kaïn ontbrak het leven Gods door de werking van de Heilige Geest helemaal. Het geslacht van Kaïn is een geslacht dat al verder en verder van God afgaat. En de doorwerking daarvan vindt zijn hoogtepunt in Lamech. Hij was de zevende na Adam in dat geslacht. Lamech staat in deze wereld, als een man zonder God. En hij is sterk in eigen kracht. Hij is de eerste die zich twee vrouwen neemt en daarmee de heiligheid van het huwelijksgebod schendt. Hij is ook de man van de wraak en de moord. Een echte Kayaniet, waarin de zonde doorwerkt tot het verschrikkelijke einde. Voor zijn beide vrouwen zong hij een lied. Hoor mijn stem, gij vrouwen van Lamech, neem ter oren mijn reden, voorwaar, ik sloeg wel een man dood om mijn wonden en een jongeling om mijn buil. Want Kayan zal zevenvoudig gebroken worden, maar Lamech 70 maal 7 maal. Lamech toont zich hier, de ubermens, die daar staat in deze wereld zonder God en zonder gebod. Hij is zijn eigen God en zijn zwaard is zijn God. Tegenover het geslacht van Kayan staat het andere geslacht. En daar zit vrouwenzaad uit de linie van Zet. Daar is een ander leven. Daarin woont en werkt de vreze Gods. In dat geslacht begon men de naam des Heren aan te roepen in diepe afhankelijkheid. Omdat men de smart en de vloek der zonde voelde. En men een levend God nodig kreeg. En dat genadeleven wordt voortgezet van het ene geslacht op het andere geslacht. Niet als een erfgoed. Want genade is geen erfgoed. Maar omdat God aan zijn verbond gedenkt en zijn belofte houdt naar het eeuwig welbehagen, dat genadeleven komt zeer bijzonder openbaar bij Henoch, de zevende in de linie van Set. Ook hier de zevende, maar het is wel een tegenstelling met Lamech, de zevende in het geslacht van Kayan. De een staat er helemaal zonder God, en de ander lezen we dat hij wandelde met God. Henoch wandelde met God. Het is iets dat wij elders in de schrift nauwelijks tegenkomen. Wel is daar sprake van een wandelen voor Gods aangezicht en van een wandelen in de wegen des Heren of van een wandelen achter Christus aan. Hier is echter sprake van een wandelen met God. Dat komen we maar twee keer tegen in de Bijbel. Beide keren in het hoofdstuk van ons tekstgedeelte. Het staat er van Henoch en van Noach. Het moet wel iets heel bijzonders zijn geweest om te wandelen met God. Wandelen dicht bij God. Wandelen in zijn gemeenschap. Als een kind dat hand in hand met zijn vader wandelt. Of als een vriend die wandelt met en naast zijn vriend. In stille gemeenschap en in ongestoord gesprek. Henoch leefde in een tijd waarvan we lezen dat God zag dat de gedichtsel der gedachten zijns harten te alle dagen alleenlijk boos was. Een tijd die met rassen schreden het einde tegemoet ging vanwege de zonde, vanwege de afval. Henoch was niet anders dan de anderen. Ook hij was een mens van gelijke bewegingen als wij, in zonde ontvangen en geboren, van nature zonder God en zonder hoop. Toch lezen we van Henoch dat hij wandelde met God. Dat kan niet geweest zijn uit Henoch zelf. Dat kan enkel geweest zijn uit het vrije van Gods welbehagen, uit zijn eeuwige liefde, waarin hij Henoch verkoren heeft als een voorwerp van vrije genade alleen. Het is niet uit Henoch geweest dat hij zijn leven gericht heeft om God te zoeken. Hij heeft dat en om met God te wandelen. Dat is nooit uit ons. Uit ons is geen vrucht in alle eeuwigheid. Alle vrucht is uit God. Het kan alleen genade zijn door de werking van zijn Heilige Geest. Ook Henoch heeft niet altijd met God gewandeld. In de tekst staat dat Henoch met God wandelde, nadat hij Methusalem gewonnen had. Veel uitleggers concluderen daaruit dat het eigenlijke geestelijke leven van Henoch gekomen is na de geboorte van zijn zoon Methusalem. Dat zou betekenen dat het voor die tijd anders geweest is. Er zijn zelfs uitleggers die denken dat Henoch, voordat Methusalem geboren is, een behoorlijk eind meegewandeld is met de wereld en met de zonde van Kains geslacht. Ook Henochs hart is uitgegaan naar de zondige genietingen en de wellusten van de verschrikkelijke tijd. De naam Henoch betekent eigenlijk de gewijde. Dat wil zeggen dat zijn godvruchtige ouders hem bij zijn geboorte aan God gewijd hebben. Ze zullen veel geestelijke werkzaamheden gehad hebben met dit kind en er naar uitgezien en naar verlangd hebben dat dit een kind mag zijn dat uit God door genade gezegend mocht worden. Dat door Gods genade gezegend mocht worden. Maar ook, Henoch was een Adamskind en hij is zeker met de wereld wel een heel eind meegewandeld. Al weten we niet hoe ver. Wij moeten ook niet uitsluiten dat in Henochs hart al vroeg een stille vreze Gods geweest is en dat er een begeerte in zijn hart leefde om de Heere te dienen en te vrezen, om in de voetsporen van zijn godvruchtige ouders in zijn wegen te gaan. Hij is erbij opgevoed en hij heeft het gebedsleven en de werkzaamheden van zijn ouders van heel nabij kunnen gadeslaan. Het zal ongetwijfeld indruk op zijn gemoed gemaakt hebben. Het is ook heel goed mogelijk dat de geboorte van Methusalem een middel in Gods hand geweest is om Henoch dichter tot hem te brengen. Toen Henoch dit kind gewonnen had en ermee in zijn armen stond om het aan God op te dragen, is er iets doorgebroken in zijn geestelijk leven. Natuurlijk is de geboorte van dat kind niet de oorzaak van zijn geestelijk leven geweest, maar het was wel een gebeurtenis die heel diep in zijn leven heeft ingegrepen. Het zal ook niet zonder betekenis zijn geweest dat Henoch zijn kind Methusalem zijn kind Henoch heeft genoemd. Dat betekent zoveel als: wanneer hij zal sterven, dan zal er het einde van de verstoting zijn van het menselijk geslacht. Henoch heeft dat geweten. Door de geest der profetie die op hem kwam, heeft hij geweten dat de wereld ten einde ging en dat, wanneer het leven van dit kind voltooid was, er dan tegelijk een einde zou komen aan het menselijk geslacht. Wij weten dat in het jaar waarin Methusalem stierf, de zondvloed over de aarde gekomen is en alles wegnam. En daarom is het heel goed mogelijk dat de wetenschap van de naderende ondergang van de wereld Henochs hart heeft afgekeerd van al de dingen van deze aarde, dat toen het leven is doorgebroken waartoe hij van jongs af bestemd was. Vanaf het ogenblik dat Henoch met God wandelde, is het een leven geweest van ongestoorde gemeenschap met God. Een leven dat wij ons nauwelijks kunnen voorstellen in deze 21ste eeuw. In deze tijd van materialisme en van afval van God, waarin de mens steeds verder van God weggaat en God zich al verder en verder van de mensen schijnt terug te trekken. Ook een tijd waarin alles opgaat in de dingen van deze wereld en er geen ander leven meer schijnt te bestaan dan het aardse. Toch moeten we ons niet vergissen, want de tijd waarin Henoch leefde was precies eender als onze tijd. Het was een tijd van vooruitgang, cultuur en een hoogconjunctuur. En het is juist die vooruitgaande welvaart en dat voortgaande cultuurleven geweest die de goddeloosheid van het menselijk geslacht zo in de hand hebben gewerkt. De mens had God niet meer nodig en wist zich thuis te voelen in deze wereld. En dat was niet alleen zo in Kains geslacht. Het werkte ook door in de geslacht van Seth. In Genesis 6 vers 2 lezen we dat de kinderen uit het vrome geslacht van Seth de dochters uit het geslacht van Kain zagen. Ze zagen dat ze schoon waren en dan komt de vermenging. Dan vallen de grenzen tussen de wereld en de kerk weg en ontstaat er een grote afval van God en van zijn liefdedienst. Het was een wereld die de ondergang met rassenschreden tegemoet ging. En in die dagen wandelde Henoch met God. Toen in die tijd was daar Gods werk in het leven van deze man, dat uitschitterde tot eer en tot verheerlijking van God, als vrucht van Gods verbond van het beloofde vrouwenzaad. In Amos staat geschreven, zullen twee te samen wandelen, tenzij dat zij bijeengekomen zijn? Dat kan immers niet, dan moet er toch eerst die band zijn gelegd, en dan moet er toch eerst die gemeenschap gekomen zijn. Henoch heeft zelf God niet gezocht, maar God heeft Henoch gezocht. Hij is in het leven van Henoch gekomen en heeft de liefde Gods in zijn hart gewerkt door de Heilige Geest. Eerst toen heeft Henoch zich afgekeerd van de dingen der wereld en is in zijn leven God toegewijd. God toegewijd geworden en het is bij hem geweest. Gods verborgen omgang vinden, zielen, daar zijn vrees in woont. Het wandelen van Henoch met God is allereerst een wandelen door geloof geweest. De oudvaders hebben geen andere geestelijk leven gekend dan de kerk van vandaag. Wij wandelen door geloof, zegt de apostel Paulus, en niet door aanschouwen. In de dagen voordat de schrift er was, openbaarde God zich meerdere malen rechtstreeks vanuit de hemel. Ook in die tijd hebben de mensen alleen door geloof kunnen leven en in het uitzien naar de vervulling der belofte. Dat ze in dat geloof moesten staan en ook in dat geloof gestorven zijn. De belofte niet verkregen hebbende, maar hebben die van verre gezien en geloofd en omhelst. Zo ook beleden dat ze gasten en vreemdeling op de aarde waren. Ook Henoch heeft met God mogen wandelen, leunende op de staf van de belofte alleen. Er is ook een wandel geweest in de gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid aan God en aan zijn heilige wetten. In die gehoorzaamheid heeft Henoch bewust gebroken met alles van de wereld en met de zonde. Hij is bewust gegaan in het pad van Gods geboden. Henoch heeft Gods wetten lief gehad, Gods inzettingen hoog gehouden, en hij is van de wegen des Heren niet afgeweken. Daarom is die wandel van Henoch met God ook een wandel geweest in liefde. De liefde Gods wonende in zijn hart. Die liefde gaf hem een rechtstreekse en een onmiddellijke verbinding met God. Daarom heeft hij ook zo teer en zorgvuldig in Gods wegen kunnen wandelen. Hij was bang voor de zonde en voor de scheiding van God. Zo heeft hij gewandeld in de gedurige, ongestoorde en ongebroken gemeenschap met hem. God was altijd bij hem. Henoch was altijd bij God. Altijd en altijd was er die stille gemeenschap met God. Hij had de Heere steeds nodig. Hij duldde geen scheiding tussen God en zijn ziel. Zo is dat geweest 300 jaar. Was er dan nooit sprake van scheiding tussen God en zijn ziel? Nee, nooit. Was hij nog dan geen zondaar? Jazeker. Hij was een zondaar, net als ieder ander. Juist in het wandelen met God is hij tot hinken en tot zinken elk ogenblik gereed geweest. Maar als hij viel in de zonde, dan viel hij in de gemeenschap met God, die hem vasthield en die hem geen ogenblik losliet. Daarom heeft Henoch God niet kunnen loslaten. Ook in Henochs dagen in leven zullen zeker ogenblikken geweest zijn dat de Heere zich van hem terugtrok en zijn aangezicht verborg. Henoch kon dat niet verdragen en daaruit blijkt ook de teerheid van zijn gemeenschapsleven. Dan schreide zijn ziel in de droefheid naar God en kon hij niet één ogenblik rusten voordat het contact met God weer hersteld was. En zeer en ze weer zijde aan zijde wandelden. Zijde aan zijde mogen wandelen. Het is echt een hemelleven op aarde geweest. Teer en diep en innig. En dat is al nader gekomen. Het is steeds meer gelouterd en geoefend. En zo is Henoch al dichter bij de hemel en bij de zaligheid gekomen. Zijn leven op aarde was een voorproef voor datgene wat hij straks eeuwig en ongestoord zal mogen genieten in Gods gemeenschap. Gods kinderen zijn niet van de wereld, maar ze zijn in de wereld. Ze hebben in deze wereld een taak en een roeping en daarvan zijn ze zich terdege bewust. Ook Henoch, hij was zeker geen wereldvreemd mens en heeft zijn roeping in deze wereld in zijn gezins- en huwelijksleven verstaan. Hij heeft zonen en dochteren mogen voortbrengen en daarin een erfdeel van de Heere mogen ontvangen. Hij heeft zeker ongestoord van zijn gezin gewerkt en hij heeft het opgevoed, zo goed als hij dat kon, in de vrezen des Heeren. Het geestelijk leven en de wandel met God maakt ons niet wereldvreemd. Het heiligt alleen onze wandel en onze levensroeping in deze wereld. Ook de aartsvaders waren gasten en vreemdelingen in deze wereld. Ze zijn het zich bewust geweest dat het middelpunt van hun leven niet lag in de dingen van de aarde, maar in de dingen die boven zijn. Ze hebben een aardse roeping verstaan en trouw volbracht, dagen en nachten gearbeid en ook hierin geprobeerd om tot Gods eer te leven en te wandelen. In de brief van Judas lezen wij dat Henoch ook een prediker is geweest. Een prediker der gerechtigheid. In een wereld die van God afviel en die de ondergang tegemoet ging, heeft Henoch gestaan als een profeet in Gods kerk en heeft hij de mensen gewaarschuwd voor een naderend oordeel. Hij heeft hen gezegd, de Heere zal komen met zijn vele duizenden engelen en hij zal wraak doen over de zonde en over de ongerechtigheid van de mensen in het eeuwig verderf. Henoch heeft de wereld om zich heen gezien. Hij heeft de doorwerking van de zonde gezien. En meer dan iemand anders in zijn tijd heeft hij de smart van de zonde gevoeld. Juist omdat hij zelf zo teer en zo zorgvuldig leefde voor God, met de liefde van God in zijn hart. Heeft hij de uitbarsting van de zonde en van de afval hem zo smart gedaan. En heeft hij er onuitsprekelijk onder geleden. Maar dat niet alleen. Hij heeft ook geprobeerd om de mensen af te houden van de zonde. En hen gewezen op de noodzakelijkheid van een wandel in Gods weg. Hij heeft gewaarschuwd en gepredikt. Maar de mensen hebben niet geluisterd. Henoch is al eenzamer komen te staan in de wereld. Steeds meer is hij een vreemdeling op aarde geworden. Een vreemdeling die verlangd heeft naar de volmaaktheid en naar huis. Ten slotte wordt dat verlangen onhoudbaar. En ook hierin is hij voorbereid geworden op zijn einde. En het einde van Henochs leven is gekomen. Het is vroeg gekomen. Vroeger dan van iemand van zijn geslacht. De dagen van Henoch waren 365 jaren. Zijn levensjaren hebben nog niet de helft bereikt van die van zijn vader Jared en van zijn zoon Methusalem. Henoch is vroeg op het einde geweest. En hij is heel vroeg rijp geworden voor de hemel. God nam hem weg. Midden in het hemelleven hier op aarde komt het ogenblik dat God hem bevordert tot heerlijkheid. En dat hij hem opneemt in het hemelleven hierboven. In het vaderhuis met de vele woningen. In Gods onmiddellijke gemeenschap. Het verlangen van Henoch om uit het vlees God te aanschouwen en altijd met de Heere te zijn, werd vervuld. God verlangde om Henoch bij zich te hebben en Henoch verlangde om bij God te zijn. Dat verlangen wordt vervuld, want die heimwee hebben komen thuis. Henoch was niet meer. God nam hem weg. God nam hem tot zich. De wereld heeft geen last meer van hem en van zijn prediking. De wereld kon verder gaan in het wandelen in eigen wegen. Zijn gezin en zijn omgeving zullen hem gemist hebben. Het meest wel zijn zoon Methusalem en zijn kleinzoon Lamech. Er was een bidder minder op de aarde en een lover meer in de hemel. Henoch wandelde met God. En dat was Gods werk. En daar zal iets van gekend moeten worden in ons eigen persoonlijk leven. Van nature wandelt de mens niet met God. Maar wandelt hij in de wegen der wereld en in de paden der zonde. Het zijn wegen van verderf en van ondergang. Er is een kloof, er is een breuk tussen God en ons, en die is zo wijd en zo diep als de zee. Van ons uit zal er nooit meer een mogelijkheid zijn om naar God terug te gaan. Ook nooit meer enig verlangen om naar hem terug te keren. En dat is nu het genadeverbond. Dat God weer komt tot het menselijk geslacht. En dat God weer vraagt naar ons in Christus. Die de weg is tot de Vader en tot Gods gemeenschap. Die zichzelf daarvoor gegeven heeft in zijn dood en in zijn volbrachte middelaarswerk. Daardoor is er weer de mogelijkheid van het contact en van het gemeenschapsleven met God, van dat hemelleven, hier en nu in deze wereld. Maar dan moet er een leven zijn van scheiding met de wereld en van een breken met de wereld en met de zonde. Het zal noodzakelijk zijn om de wereld te verlaten, om de zonde de scheidbrief te geven en te wandelen in Gods wegen. Dat doet een mens niet uit en van zichzelf. Het is Gods werk en toch is het onze roeping. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. De goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeerde zich tot de Heere, zo zal hij zich zijner ontfermen. En tot onze God, want hij vergeeft menigvuldiglijk. Er zal een leven des geloofs moeten wezen, een kinderlijk geloofsleven om met alles in God te zoeken en om te rusten in het volbrachte middelaarswerk van Christus. Om stillekens als een kind met zijn vader in het geloof te wandelen. Vaak is het meer een leven van tobben en van zorgen. En daarom is er niet dat blijmoedige leven. En dat rusten in Gods gemeenschap en aan zijn vaderhart. Ook vandaag is er een bekommerd volk in uitzien worstelende en verlangende. Alleen dat doorbrekende, dat echte geestelijk leven zoals bij Henoch, dat wordt in onze tijd zo heel smartelijk gemist. Henoch is ons ten voorbeeld. Zo kan het en zo wil het God ook verheerlijken. Het zal heel erg noodzakelijk zijn om standvastig in Gods weg te gaan. En daarvan niet af te wijken, om de wereld los te laten en het hart niet langer te zetten op de dingen van de wereld. Om de zonde los te laten en om de liefste zonde met wortel en tak uit het leven weg te doen. Het is absoluut noodzakelijk, anders komt het nooit aan de wandelen met God. Altijd zijn het weer de zonden die een scheiding maken tussen de Heere en tussen onze ziel. Het mag wel heel erg beschamend zijn. Heb de wereld niet lief, nog iets dat van de wereld is. En dan dat gebedsleven. Het wordt maar al te vaak gemist. Bid zonder ophouden, zegt de apostel. Maar waar is onze binnenkamer? Is er nog iemand die er tijd voor heeft om zich af te zonderen voor het aangezicht van God? Om dag en nacht te worstelen? Wij zijn veel te druk met andere dingen en met de vruchten zijn en haar. Alleen dan zal er een wandel kunnen zijn voor het aangezicht van God, als er hier beneden iets van de hemel is, als daar het zwaartepunt in het middelpunt ligt. Onze wandel en ons burgerschap zij in de hemel, van waar wij ook onze zaligmaker verwachten. Al dat zo mag wezen en straks de aardse dood komt, dan is die dood een welkome bode om ons thuis te halen en om ons te verlossen van het lichaam der zonde en des doods. Om ons dan eeuwig te brengen in zijn gemeenschap. Dan is sterven maar een overgang. Laten wij nooit vergeten, een nauw leven geeft een ruim sterven. Dan geeft de Heere ook daarvan getuigenis in ons hart. Henoch kreeg voordat hij weggenomen werd getuigenis van God, dat hij Gode behaagde. Dat is de verzekering en de verzegeling van de Heilige Geest in onze ziel. Dat wij kinderen van God zijn, en als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en van het eeuwige leven. Dan wordt het geloof voor altijd verwisseld in aanschouwen. En dan vervult de Heere zijn woord. Ik zal u wandelingen geven voor de troon, met Henoch en met al degenen die zijn voorgegaan en die voor eeuwig thuisgekomen zijn. Amen. We zullen nu zingen, als antwoord op de preek, Psalm 60, het zevende vers. Psalm 60, het zevende vers. Maar toch maar toch de boodschap mag zijn. En wat onze gemeenschap hier mag zijn met elkander. Om iets van het eeuwige leven, wat zo alomvattend is, te mogen verstaan. Om ons te bekeren tot u, tot de levende God. En om de enige verwachting te mogen stellen op u. Heere, zoek gij ons op. Geef een horend oor en een opmerkzaam hart. Geef de kracht der gehoorzaamheid, Heere. Want anders dwalen we. Dwalen we misschien met heel veel godsdienst. Maar Heere, we komen er niet. Maar schenk het weinige. Dan genadelijk te zegenen, Heere. En met uw genade te willen omringen en te doordringen. Verleent ons dan toch genadelijk wijsheid, kracht en genade. Dat de woorden niet tegen ons zullen getuigen. Maar geef ons toch, Heer, een uitgang tot u. Zo biddende en smekende. Dat gij u over ons zou willen ontfermen. Over kerk en staat. Over school en over gezin. Over alleenstaanden. Over vermoeiden. Over gebrekkigen, Heer. Over verlamden. Over die daar liggen in banden, Heer. Ontfermt u dan nog, Heer, naar uw barmhartigheid. Opdat uw kracht in zwakheid worden volbracht. Verheerlijk dan uw naam zo over de ganse aarde. We wilden ook vergaderen onder uw gemeenschap. En met al degenen die uw verschijning hebben liefgekregen. Door al de culturen heen, Heren. Opdat we zo mogen verstaan de dingen aangaande u en uw koninkrijk. Zou ge ons dan gedachtig willen zijn. Ons weder te roepen, Heren, tot de prediking van vanavond. Zegen toch daarin ook de prediking, Heere. En wil ons toch een voorbereiding schenken in gebed, in gemeenschap, in heil, Heere. Niet vanuit de vanzelfsprekendheid, maar omdat gij die God zijt, Heere, die nog opzoekt. O Heere, de waardigheid ligt niet in ons. Dan moeten wij toch beleiden, onze zonde. Maar neem ons genadelijk aan, Heere, in de Zoon van uw eeuwige liefde. Die zulk een weg is gegaan, in die diepe vernedering, maar niet alleen ook in de vernedering, maar die zijn bloed gegeven heeft, waar niemand van de volkeren met hem was. Hij heeft alleen dit pers getreden, om in dat bloed verzoening te mogen ontvangen, en daarin ook in de beoefening te mogen verstaan, opstandingskracht om met u te wandelen. Verhoor dan genadelijk, om Christus wil. Amen. De slotpsalm is psalm 3, het vierde vers. Sta op, verlos mij, Heere. Gij hebt, o God, weleer getoond voor mij te waken. Mijn hart is onderdrukt en mijn gevaar ontrukt. Gij sloeg hen op de kaken, verbrekend onverwacht, hun tanden door uw macht. Ik heb de overhand verkregen, gij, Heere. Alleen gij zijt verwinnaar van de strijd en geef uw volk de zegen. mogen eindigen met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ontblijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen. Thank you.